VS. Nieuws, kunst en cultuur. Radio, tv en internet. VS. Gay Station. De decembermaand is aangebroken. De dagen worden akelig kort. Gelukkig is dat toch ook Culti Culti, een cultureel geïnspireerd radioprogramma met allerhande rubrieken, op maat geknipt en geplakt, gekut en gepeest, speciaal voor u door mij, Robert Weijers. Zoals met deze keer een indringend onderwerp in het ABC van perversies met Gert Hekma, namelijk knijpen. Daarnaast is er een diva van de maand, ingeleid door Mark Hesselink, en dat is deze keer weliswaar een bekende dame, maar geen artieste, zangeres of actrice. Deze diva opereert in een heel ander arena. Ra, ra, ra. Voorts is er de audiocolumn, vrij nerdy van inhoud deze keer, over de zogenaamde wijsvinger-ringvinger-index en de daaruit voortvloeiende obsessie. Zometeen op de koffie bij Ilia, bij Lonneke van den Honaert en Jasper Wiedeman. Zij zullen ons meenemen het homo- en lesbisch archief in en rondleiden binnen hun burelen en openbare ruimtes in de openbare biep van Amsterdam, waaronder op de 6e etage het Iliaplein, waar net een nieuwe expositie wordt opgebouwd. Maar eerst een gedicht. En dat is deze keer een gedicht van Madonna Louise Ciccone, geboren 16 augustus 1958, en het heet Rebellenhart. Ik heb soms geleefd als een masochist. Hoorde mijn vader roepen, ik zei het je toch. Waarom kun je niet zijn zoals de andere jongens? Ik zei, oh nee, dat ben ik niet, en ik denk het ook nooit te zullen zijn. Dacht dat ik behoorde tot een andere stam, alleenlopend, nooit tevreden, pogend me aan te passen, maar dat paste me niet. Ik zei, oh nee, ik wil meer, dit is niet waarnaar ik op zoek ben. Dus betrad ik de minder gebaande paden en wist dat er net levend vanaf te brengen. Door de duisternis wist ik op een bepaalde manier te overleven. Taaie liefde. Dat wist ik vanaf het begin, diep in de kern van mijn rebellenhart. Ik heb soms geleefd als een narcist. Hoorde de anderen zeggen, moet je hem nou zien? Doet alles om de aandacht te trekken. Nu zeg ik, oh ja, dat was ik inderdaad. Al die dingen die ik deed om maar gezien te worden. Ik ontgroeide mijn verleden en legde mijn huid af. Liet het gaan en begon opnieuw. Keek nooit terug zonder van de tijd. Ik zei, oh ja, dit ben ik. En ik ben verdomme precies waar ik wil en moet zijn. Dus betrad ik de minder gebaande paden en wist dat er levend vanaf te brengen. Door de duisternis wist ik op een bepaalde manier te overleven. Taaie liefde, dat wist ik vanaf het begin. Diep in de kern van mijn rebellenhart.
Can't you be like the other girls? narcissist. Hearing the other say, look at you, trying to be so provocative. I said, oh yeah, that was me. All the things I did just to be seen. Outgrow my past and I've shed my skin. Letting it go and I'll start again, start again. Never look back, it's a waste of time. I said, oh yeah, this is me. And I'm right here where I wanna be. I said, hell yeah, this is me. Right where I'm supposed to be. So I took
van den Honaert en Jasper Wiedeman. Ja, ik zit hier in de back office van Stichting Ilia met Lonneke en Jasper. Het is hier redelijk stil. Dat is meestal niet in de OBA. Wat is dat eigenlijk, Ilia?
Dankjewel voor de uitnodiging ook, Robert. Ja, Ilia zit in de OBA en dat wil zeggen, wij zitten ook in de back-office nu van de OBA. Dus daar zitten we niet alleen. ILIA zelf is een LHBT-erfgoedorganisatie. Dat wil zeggen dat wij het erfgoed van de homo's, lesbo's, bi's en transgenders verzamelen en bewaren. Maar ook beschikbaar stellen voor iedereen die daar gebruik van wil maken.
En waar bestaat dat erfgoed uit?
Dan moet je denken aan heel uiteenlopend materiaal. Van gewone rapporten, boeken, geluidsopnamen, films, tot echt persoonsarchieven en organisatiearchieven. En dat laatste materiaal, dat is eigenlijk toch vaak het meest bijzondere, omdat dat gaat over de geschiedenis van onze community, van onze beweging. Mm-hmm. Dat zijn mensen die daarin actief zijn geweest, organisaties die daarin actief zijn geweest of nog zijn. Mm-hmm.
En zijn het alleen maar, zeg maar, media? Of zijn het ook voorwerpen bijvoorbeeld? Of trui of dat soort dingen?
Leuk dat je dat vraagt. Ja, kan ik dan zeggen. Zeker. Er is een heel groot deel in ons archief. Dat hebben we nog niet eens helemaal in kaart. Maar dat bestaat uit objecten, zoals we dat noemen. Dat is ook een beetje een museumfunctie die we in de loop der jaren toch zomaar hebben gekregen, omdat het nergens anders naartoe kan. Normaal zou je zeggen, moet daar gewoon een museum voor zijn of een plek waar je objecten ook zichtbaar tentoon kan stellen. Mm-hmm. Wij doen dat af en toe in exposities, maar natuurlijk niet zo als in een museum. En verder bewaren we dat materiaal uiteraard gewoon zorgvuldig.
En waar ligt dat materiaal? Is dat hier in het gebouw? Of?
Ja. Deels in de OBA. We hebben hier magazijnen. Deels hebben we een mooi magazijn in het IISG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Daar is archiefruimte echt geklimatiseerd. Mm. En helemaal up-to-date voor wat betreft het goed bewaren van materialen.
En neem nou hier in het gebouw, hoeveel meters of hoeveel vierkante meters zijn het dan?
Ja, dan moet je denken aan plankmeters. Mm-hmm. En dan kom je uit op, ik geloof iets van 1000. Dat we hier 1000 meter plankruimte hebben.
Ja. En dat is, we zijn nu, zitten we nu al onder de grond? Op welk level zitten we nu?
Min 1. We zitten halverwege onder de grond. De magazijnen zijn nog een verdieping lager. Daar heeft de OBA natuurlijk zelf een heel grote collectie boeken. Dan praat je over kilometers volgens mij. Want dat is in bibliotheekland en archiefland heel gebruikelijk om over kilometers te praten. Dan zijn wij met onze 1000 meter nog heel bescheiden. Een groot deel van onze archieven staat dus bij het IISG en dan heb je het ook over nog over 300 meter.
Dus eigenlijk, je komt in de OBA, je ziet daar een hoekje van de Ilia en dat is eigenlijk dus een topje van de ijsberg.
Ja, mooi gezegd. Dat zeggen wij ook.
Hoe is het Ilia eigenlijk ontstaan?
Wil jij daar iets over zeggen, Jasper?
Kan ik iets over zeggen? Wij zijn de fusie tussen het homodoc, wat het mannengedeelte was, en het lesbisch archief Amsterdam. Het homodoc is in, ik geloof, 1978 begonnen als onderdeel van Homo Studies Amsterdam, als ik het goed zeg. Homo Studies is inmiddels al lang wegbezuinigd, uit universiteiten verdwenen. In 2000 gefuseerd met Lesbisch Archief Amsterdam. Een lesbisch archief is volgens mij ook in de jaren 80 begonnen. Hebben dus de kracht gebundeld en zijn in 2000 samengegaan tot één organisatie. ILIA, Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief.
God, dat is een hele mond vol.
Dat is ook af en toe moeilijk eruit te krijgen.
IHLIA.
Ja, dat klopt.
We hebben ruim ons 35-jarig bestaan gehad alweer. Mm. Daar hebben we geen groot feest van gemaakt. Maar dat gaan we dan bij een volgend lustrum maar weer eens doen. Want die hele collectie waar Homodoc destijds mee begon en het lesbisch archief. Ja, dat hebben we natuurlijk nog steeds. Dat bewaren we hier nog steeds.
En als iemand nou wat wil raadplegen, hoe gaat dat in zijn werk? Stel, ik heb gehoord van Tetje en de Flikkers. Dat schijnt eind jaren 70, een soort punk activistische groep te zijn geweest. En wat dan? Ik ga naar de 6e verdieping.
En dan kom je bij ons aan de informatiebalie. Mm-hmm. Daar tref je een medewerker aan die niet per se gespecialiseerd is in audiovisuele gedeeltes. Die gaat in eerste instantie je vraag proberen te beantwoorden vanuit de database. Dus die gaat kijken wat voor materiaal wij over Tetje en de Flikkers hebben. Mm-hmm. Tetje en de Flikkers was een punkband uit Nijmegen. Tetje was een vrouw. Voor je ter informatie. Ja. En de Flikkers zijn daarna beroemde academici geworden.
Aha.
We hebben geschreven materiaal over ze. We hebben documentaires over ze. Is het een en ander aan beeldmateriaal, historisch beeldmateriaal van optredens van uit de tijd van de rode Flikkers en de radicale Flikkers eind jaren 70 hebben. Begin jaren 80 heb je het dan over. Mm-hmm. Eigenlijk word je dan heel snel doorverwezen naar mij, want ik ben de AV-specialist.
Je weet er heel veel van, zo in één keer, zonder maar ook maar iets te raadplegen.
Ja, ik heb geheugen, schijnt.
Waar vind je dat tegenwoordig nog?
Ja, en het is ook een tijd die mij bijzonder inspireert, omdat het is eigenlijk een stukje uit de geschiedenis wat heel weinig, waar eigenlijk nu heel veel belangstelling voor aan het ontstaan is. Omdat wat je ziet met homo-emancipatie heeft zich eigenlijk gericht op het homohuwelijk en de mogelijkheid dat we dat hebben, homo's en lesbo's om te trouwen. Maar daar is een heel grote strijd voor andere dingen aan vooraf gegaan. En daar zie je dat daar weer interesse voor aan het ontstaan is.
Dus een soort revival van de begintijd.
Van de moderne geschiedenis. En wie hebben die moderne geschiedenis dan geschreven? Mm. En dat is ook in ieder geval interessegebied van mij. Maar ook, we verzamelen heel breed. Dus we hebben natuurlijk daar ook materiaal over. Mm. En mochten er luisteraars zijn die nog denken van, nou, ik heb nog een filmpje van die en die liggen thuis. Breng het vooral bij ons langs. Kunnen wij het in ons archief opnemen. Okay, zodat andere mensen het ook kunnen zien.
En als ik dan, jij vertelt dat dan, ik zeg oké, ik wil wel een interview lezen of een videoband.
Ja, dan doe je de aanvraag bij ons. Hè? Dus dat kan, je kunt via de website, in de zoekmachine kun je materiaal vinden. Je kunt aan de balie komen, je materiaal aanvraag doen. Vervolgens zorgen wij dat het de dag daarna voor je klaar ligt. Ja. Het audiovisuele materiaal kun je dan bekijken bij ons aan de balie. Ons materiaal is niet uitleenbaar, dus je moet het echt bestuderen hier in het pand, aan de balie of ergens in het pand.
Je kunt ook geen kopie maken?
Je kunt kopiëren, maar niet van audiovisueel materiaal.
Oké.
Nee, ja. Dus het is echt een studiecollectie die je dus echt inziet en niet mee naar huis kunt nemen.
Dus zo'n interview, daar kan ik wel grondig doorlezen, kopiëren.
Ja, zelfs foto's maken met je iPadje of met je iPhone. Ja. Maar je mag alleen de schijf niet mee naar huis nemen.
Ja.
Ja, en dat heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat er heel veel materiaal is uniek. Dus dat is ook heel kwetsbaar. Dus we willen graag dat het heel blijft, ook voor toekomstige generaties.
Jullie hebben ook een collectie op de zesde verdieping of op boekenkast. Die zijn wel uitleenbaar, die boeken die daar staan?
Er is een grote boekencollectie die ook niet uitleenbaar is. Die staat daar ook ter inzage, kan je raadplegen.
Oh, okay. Dat is de roze boekenkast.
We hebben ook de roze boekenkast. Het is heel leuk dat je dat zegt, de roze kast. Dat is een bijzondere collectie die we hebben samengesteld. Ik zeg altijd, je moet het toch een beetje zien als het kanon van de LHBT fictie, non-fictie. Dus dat wil zeggen romans, maar ook meer naslagwerken. Mm-hmm. En die is in de collectie van de OBA opgenomen. Dat is een beetje technisch, maar daardoor kan het worden uitgeleend.
Aha.
Hij staat heel mooi zichtbaar op die zesde verdieping in een knalroze kast, inderdaad. We hebben er nog één. Het is een project, een heel leuk project, waarmee we met die kast proberen in Nederland in openbare bibliotheken veel zichtbaarder te maken. Dat er leuke en interessante literatuur en films zijn over dit onderwerp. En die andere kast die staat in Friesland. Daar reist die door verschillende openbare bibliotheken.
Het is ook een dependance van Ilia, toch?
De dependance hadden we daar echt op locatie in de openbare bibliotheek. Die is op zich gesloten, maar die roze kast is gebleven. Die gaat daar door de openbare bibliotheken. En dat mag ook door, wat ons betreft, door andere bibliotheken in Nederland. Het initiatief is wel ook op een andere manier overgenomen in verschillende openbare bibliotheken, zoals in Rotterdam en in Deventer, waar ze dan een roze hoek, een roze plank, iets dergelijks. Net zo mooi. Vinden wij dat.
Jullie adviseren ook van, kijk, dit zijn titels die perfect in zo'n roze kast passen.
Ja, we hebben een mooie collectie aangelegd. Een soort dwarsdoorsnede van alle interessante literatuur.
Zullen we zo eens even naar boven gaan en een kijkje gaan nemen op de zesde verdieping?
Ja,
goed idee.
Want daar vind je
Homoplein.
Ja, het Iliaplein. Daar vinden we de balie en daar vinden we de expositieruimte.
Oké.
Prima.
Op de baan.
we zijn weer terug hier op de 6e etage van de Oba met Lonneke en Jasper van Ilia. En we zijn hier bij jullie plein. Lonneke, wat is hier aan de hand? Er is heel veel bedrijvigheid hier.
Ja, wat je ziet is de opbouw van een nieuwe tentoonstelling. We hebben 4 keer in een jaar een expositie. Mm-hmm. En dit is er één van. De laatste van 2014 en ook een hele bijzondere. Een experiment voor Ilia. We hebben dit keer rondom het thema genderidentiteit een project opgezet met jongeren. Mm-hmm. En daarvoor is een projectleider aan de gang gegaan met 4 studenten van de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam. Met jongeren op 2 scholen in Amsterdam. En die jongeren die hebben een aantal lessen gekregen. En de resultaten van die lessen in de vorm van kunstuitingen, die gaan we hier te zien krijgen.
Wat is precies het nieuwe hieraan, aan deze aanpak?
Nou, je moet je voorstellen dat Ilia graag tentoonstellingen maakt om zichtbaar te maken wat we in het archief hebben. Wat onze LHBT-community bindt, wat we kunnen laten zien van het heden en het verleden. Dat zijn vaak foto's, historische verhalen, zaken rondom 248 bis, dat soort dingen. Deze tentoonstelling daarentegen is echt een product van jongeren. Dus wat zij hebben gemaakt en zij hebben in de vorm van voorwerpen en wat we noemen kunstuitingen laten zien hoe ze denken over dit onderwerp. En dat is genderidentiteit. En dat is een moeilijk onderwerp om met jongeren bespreekbaar te maken. Het heeft veel te maken met homoseksualiteit in de samenleving en andersom. Dus je hebt een heel interessant onderwerp te pakken, maar ingewikkeld. Dus we hebben het zo eenvoudig mogelijk proberen te houden in die lessen. En voor Ilia is het nieuw om letterlijk in de scholen aan de slag te gaan.
En het is voor de luisteraars, om even de sfeer te beschrijven. Er liggen hier allemaal kleine soort maskers op de grond, op karton. Er is iemand hier aan het verven, aan het kwasten. Er staan trappen. Er wordt geboord,
ja.
Zoals je nu hoort. En als het goed is, als dit uitgezonden is, is deze expo te zien? Tot wanneer?
Hij is er voor de komende 3 maanden.
Aha.
En ik weet de einddatum niet uit mijn hoofd, maar het is ergens halverwege februari volgend jaar.
En op de 6e etage dus van de Oba, er is ook een fotoarchief. Zullen we daar even gaan kijken?
Ja, heel goed plan. Waar het fotoarchief wordt bewerkt. De archieven zelf staan natuurlijk beneden in het magazijn. Maar ja, dit is nog een werkplek voor ons. En hier zit Jasper met een aantal collega's. En hij kan wel meer vertellen over die fotocollectie.
En om het beeld te schetsen, het is gewoon een klein kantoortje hier. En jij zit hier achter de computer.
Ja, ik ben nu in de database iets aan het opzoeken voor jou, naar aanleiding van waar we het eerder over hadden. En ik ben aan het kijken of ik foto's kan vinden van de Roze Zaterdag in 1982 in Amersfoort.
Een beruchte dag. Dag.
En eigenlijk het begin voor de heel grote aandacht die er voor de Roze Zaterdagen geweest is. Er is daar heel weinig fotomateriaal gemaakt in de Roze Zaterdagen. Het was vooral vanuit de homobeweging zelf. De landelijke media hebben nauwelijks aandacht besteed aan de Roze Zaterdagen voor die tijd. Tot Amersfoort, want daar liep het plotseling uit de hand. Maar er waren bijvoorbeeld ook geen cameraploegen van de NOS, geloof ik. Dus de fotografen die daar rond waren, die fotografeerden bijvoorbeeld voor het blad SEC, het COC-blad uit de jaren 78 tot 92 produceerde de SEC dat.
Wat voor de mensen werden er aangevallen?
Ja, dit is de Roze Zaterdag. Het waren grote rellen, maar hele grote groepen vervelende jongetjes die bij de verzamelplaatsen met stenen en eieren op de grote menigte begonnen te gooien. Dus dat is vreselijk uit de hand gelopen. Daar hebben we heel erg mooi en bijzonder materiaal van. Dus dat wilde ik je eigenlijk even laten zien. Maar dan moet ik het dus eerst in de database opzoeken.
Ja, oké. Okay. Jasper loopt nu naar een stapel kartonnen dozen, alfabetisch gerangschikt. Aha, er komt één doos. Die vat jij daaruit. Fotoarchief, wat staat erop?
Nee. Dit is van Bernard de Wolf. Mm-hmm. Bernard de Wolf heeft heel lang... Het was een fotograaf die ook heel lang voor het SEC gefotografeerd heeft. Dit zijn dan een aantal dingen die daaruit komen.
Ah, er komen allemaal plastic mapjes nu uit. Ja, met in ieder mapje één
foto.
Zwart-wit foto.
Ja. We zijn het fotoarchief helemaal van nul af aan het opnieuw aan het opzetten. In de plastic mapjes gaat het fotomateriaal in als bescherming. Dan komt het in aparte dozen die dan ook nog eens een keertje fosforvrij zijn. Want er zijn allemaal standaarden voor hoe bewaar je dingen.
Of zuurvrij of zo?
Zuurvrij is vooral voor papier. Mm-hmm. Het wordt wel een heel technisch verhaal. Papier is gevoelig voor zuur. Foto's zijn al zuur van zichzelf. Maar foto's zijn gevoelig voor fosfor. Ah. Dus de dozen waar ze in komen moeten fosforvrij zijn. Dan moeten ze eigenlijk geklimatiseerd bewaard worden. Dat is ook zo, als wij klaar zijn daarmee, gaan ze terug naar de kluis. Zijn ze gedigitaliseerd en zijn ze in te zien in onze database als digitaal bestand.
Aha.
Dus je wilt zo min mogelijk met je originele materiaal naar boven halen. Dus die digitaliseringsslag is gewoon belangrijk voor de houdbaarheid van je materiaal.
En zijn dit kopieën?
Of? Dit zijn de originele foto's van de fotograaf. Je kunt ook achterop zien, dit is de nummering van het SEC-archief. Dus dat is het archief van het blad van het COC. Ze zijn dus ook allemaal gebruikt in de desbetreffende oplages van de SEC. Want dit is dus allemaal Amersfoort. Dit zijn beelden van de demonstratie, als het nog leuk is.
Ja, we zien daar mensen dit in korte hemdjes. Het was mooi weer.
Heel vrolijk is het nog. En het wordt al ras wordt het grimmiger. Kijk hoor, want het is, moet er nog een doos 82 zijn. Kijk, en normaal, Robert, zou je dit al in je database kunnen zien. Maar wij de...
En staan deze foto's ook al online?
Nee, die zijn zelfs nog niet gedigitaliseerd. Dus dat is de inhaalslag waarmee we bezig zijn. Heidens Karwei, want alleen deze collectie is een collectie van 2500 foto's. Dus die zouden allemaal apart gedigitaliseerd moeten worden. Dus dat is een project. Eigenlijk is het een project van jaren en jaren.
En is er dan iemand bezig uren met een scanner of zo? Of hoe moet ik dat voorstellen?
Ja, zoals we het nu gaan doen, dus het nieuwe materiaal wat binnenkomt, gaat het hele traject gaat van A tot Z. Mm-hmm. Dus je krijgt een foto binnen, daar hang je trefwoorden aan in je database, je maakt een beschrijving daarvan, je scant hem en je plakt het plaatje in je kaart, zodat jij als klant straks aan de balie meteen kunt zien wat wij in huis hebben.
Wat vind jij zelf het leukste aan dit werk?
Ik kom uit de fotografie, dus ik heb heel erg de affiniteit met het materiaal. Wat ik het leukste vind is het historische gedeelte, dus de moderne geschiedenis van de LHBT-gemeenschap. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook mijn grootste motivatie, omdat het belang van archiveren voor mij heel erg is dat LHBT-rechten niet onomkeerbaar zijn. En dat zie je in Europa op het moment heel erg gebeuren, maar dat geldt ook voor Nederland. Dus je ziet in de geschiedenis een golfbeweging van wat er qua tolerantie gebeurt met homo's en lesbo's. Mm-hmm. En dat is in de korte geschiedenis, in de moderne geschiedenis, ook heel erg aan verandering onderhevig geweest. Het is nog maar 20 jaar geleden dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië een heel duidelijke anti-homo-wetgeving was. Nou, dat is moderne geschiedenis. En wie zegt dat het over 20 jaar niet weer ergens een kop opduikt?
Ben je pessimistisch wat dat betreft?
Niet per se pessimistisch, maar ik vind wel dat je je geschiedenis moet koesteren. En daar ook lessen uit moet nemen.
Ja, zeker. Monneke, wat vind jij het leukste aan dit werk?
Dit is een fantastische organisatie. En ik vind het heerlijk om met dit doel zoveel mensen hun werk te zien verrichten. Ze zijn allemaal professionals, allemaal hard bezig om dat archief goed in stand te houden. Om onze klanten goed te woord te staan. Omdat dat toch uiteindelijk is waar we het voor doen. Dat mensen er gebruik van kunnen maken. En het is heel erg mooi om te zien dat we dat met een klein clubje, aangevuld met veel vrijwilligers, voor elkaar kunnen krijgen. En ik vind het geweldig om daar directeur van te zijn.
Over vrijwilligers gesproken. Jullie hebben nog vrijwilligers nodig, zag ik.
Ja, we hebben net een vacature kunnen vervullen. Dat is heel mooi. Een ondersteuning voor onze medewerker bij de exposities. Maar je zag net de informatiebalie. Daar zitten vrijwilligers. Dat doen we nu 4 dagdelen per week. En daar hebben we nog mensen voor nodig. Iemand die klantvriendelijk is, die het leuk vindt om mensen te woord te staan. Maar wel in deze omstandigheden kan en wil werken. Dus in de OBA, daar is het druk. Daar krijg je heel veel verschillende vragen. Mm-hmm. Voor de meer ingewikkelde vragen over het ILIA-archief en literatuuronderzoeken. Daarvoor hebben we altijd onze tweede lijns medewerkers, dus daar kunnen ze altijd op terugvallen. Maar juist die eerste opvang, een soort gastvrouw, gastheerfunctie, daar zoeken we nog mensen voor.
Nou, ik zou zeggen, heb je vragen, wil je grasduinen, wil je researchen, wil je een mooie expositie zien, kom naar de zesde verdieping van de OBA. Hartelijk bedankt, Lonneke en Jasper.
Graag gedaan.
Graag gedaan, jij ook bedankt.
Fetischisme, sadisme, masochisme, koprofilie, ongelukkig,
van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is knijpen. Van knijpen en krabben heb ik altijd erg gehouden, maar tot mijn teleurstelling heb ik moeten ervaren dat de meeste mensen meer zijn gesteld op strelen en kussen. Liever geen blazende en krabbende katten zoals bij Jacques van Hattem, maar nagelbijtende jonge mannen. Ik houd van de nervositeit waarop dat nagelbijten wijst. En minder van hun nagels die nog niet eens een schrammetje opleveren bij het knijpen en krabben. Daarom laten sommige vrouwen hun nagels extra lang staan, maar weer niet zo lang dat ze afbreken bij een gezellige stoeipartij. Denk aan lange, harde nagels die de tepels bewerken. De nagels kunnen voor een beter effect ook bijgeslepen worden.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Als er één vinger richting de ander wijst, wijzen er drie naar mezelf. Als ik dan vervolgens naar mezelf kijk, weet ik eigenlijk niet goed wat er nou aan dat handje is. Mijn handje. Het mag cryptisch klinken, maar ik heb een obsessie met handen en dan vooral de vingers. Er is iets in de verhouding tussen met name wijs en ringvinger dat me mateloos bezighoudt. Nee, vergeet handlijnkunde, dat laat ik aan anderen. Ik heb het hier over de wijsvinger-ringvinger-index, ofwel de digit ratio 2D staat tot 4D. Vlooi Wikipedia er maar op na of Google erop los, het blijkt heus een serieus onderwerp van onderzoek te zijn. Een paar jaar geleden deed ik bij de UvA mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar seksueel gedrag van homo's in relatie met bepaalde effecten van hormonen en ja, ook daar bleek het een rol te spelen. Ik moest naast het inhaleren van een spray met al dan niet bepaalde hormonen ook met mijn hand op een glazen plaat van een kopieermachine om tot op de millimeter vast te kunnen leggen hoe dat nou zat met die vingers van mij. Volgens actuele inzichten zijn er sterke aanwijzingen dat de lengte van de wijsvinger beïnvloed wordt door de hoeveelheid geslachtshormoon waar de foetus in de baarmoeder aan wordt blootgesteld. Deze geslachtshormonen beïnvloeden tevens verschillende persoonlijkheidseigenschappen, aldus Wikipedia. Grofweg betekent dit dat mensen met een wijsvinger die in verhouding korter is dan hun ringvinger, meer invloed van testosteron, het mannelijk geslachtshormoon, moeten hebben gehad. Mensen met een wijsvinger die echter in verhouding gelijk of langer is dan de ringvinger, zouden daarentegen relatief minder veel testosteron hebben gekregen. Een foefje voor als je van een onduidelijke foto zou willen raden of iemand man of vrouw is, is te kijken naar de verhouding van wijs en ringvinger. Meestal kun je ervan uitgaan dat als de ringvinger aanzienlijk langer is, het een manspersoon betreft en als het ongeveer gelijk is of korter, het een vrouw zal zijn. Echter, en nu komt het, mijn eigen vingers zijn in dat geval totaal niet indicatief. Als ik mijn jatten op die manier aanschouw, zie ik de handen van een vrouw. Mijn ringvingers zijn zelfs meer dan van vrijwel gelijke lengte in vergelijking met de wijsvingers. Ze zijn duidelijk een stukje korter. Nou heb ik altijd al het idee gehad dat er iets anders is aan me. Er bestaat ook een theorie dat homo's en lesbo's qua 2D staat tot 4D ratio afwijken van hun heterofiele medemensen. Geef ik mijn seksuele voorkeur eigenlijk weg met mijn handje? Is het misschien niet zozeer een slappe pols, maar vooral de verhouding tussen vingers? Als je zo'n afwijking bij jezelf constateert, kun je moeilijk doen of je het niet meer ziet. Zoals iemand die een rode auto heeft gekocht overal rode auto's ontwaart, gaat mijn blik regelmatig onbewust richting de vingers van mensen die ik tegenkom. Ook mede-homo's moeten eraan geloven. Ik zie een interessante man, hij zwaait en vrijwel meteen registreer ik de onderlinge verhouding tussen zijn vingers. Aha, Gek genoeg kom ik zelden mannen tegen, homo, hetero of wat dan ook, die een duidelijk langere wijsvinger blijken te hebben. Een relatief langere wijsvinger, zoals bij mezelf, zou kunnen wijzen op een lager libido, een minder agressief maar angstiger karakter met minder geldingsdrang en daadkracht. Tja, zou dat niet een hoop persoonlijke problemen voor mij verklaren? Het schijnt dat alle Amerikaanse presidenten opvallend mannelijke handen hebben of hebben gehad met ferme ringvingers. Vergeleken daarbij heb ik dus niet bepaald de handen van een leider. Of is dat te simpel en rondweg te seksistisch gedacht? Ach, laat ik er niet te veel conclusies aan verbinden. Ooit vergaloppeerde ik me al door naarstig te googlen naar foto's en informatie over bekende personen met afwijkende handen. De zoekopdracht sloeg als een boemerang terug op mezelf toen ik las dat juist mensen met een soortgelijke afwijking als ik zich vanuit onzekerheid makkelijk kunnen verliezen in het zoeken naar bevestiging door het verafgoden van beroemde mensen. Oeps, snel met die klauw op de muis en wegklikken. Halleluja, niks aan de handa, moedig voorwaarts.
Staat in de fik en draait altijd maar door. En ik heb heimwee naar vroeger, maar kan alleen maar naar vol. Al mijn zintuigen helemaal verdoofd.
Ja, daar zijn we weer op de rode bank van diva-kenner Mark Hesselink, de rubriek Divalicious. En je hebt een hele merkwaardige keuze deze keer, vind ik.
Ja.
Want, luisteraars, hou je vast. Dit vind jij diva-waardig. Dit is wat jou betreft een diva.
Ik vind dat een diva hoeft niet altijd uit de showbusiness te komen. Ik ben al een hele tijd op zoek naar een diva die eens in een andere hoek zit. En die heb je natuurlijk ook, want de diva-eigenschappen die zitten niet vast aan muziek of aan film. Of,
een diva kan ook achter de kassa bij de Albert Heijn zitten.
Bij wijze van spreken. Okay. Hoewel natuurlijk wel een diva het beste gedijt bij veel aandacht vanuit de maatschappij.
En dan heb diva heeft
ook
dat.
Nog een Nederlandse.
Een Nederlandse diva die in de spotlight staat, maar niet in de showbiz.
Nelly Kroes.
Nelly Kroes?
Nelly Kroes. Ik vind Nelly Kroes absoluut een diva.
Waarom?
Omdat zij een persoonlijkheid heeft die meer te bieden heeft dan alleen het politicus zijn. Zij is een spannende vrouw. Zij straalt iets uit wat meer is dan alleen maar het heel capabel in haar werk zijn, wat ze absoluut ook is.
Mm-hmm.
Of was, moet ik inmiddels zeggen.
En waar blijkt dat dan uit?
Dat blijkt vooral uit het feit dat er altijd om haar een zweem van aandacht hangt die over meer gaat dan alleen haar werk en de politiek.
Kun je er een voorbeeld van geven?
Toen zij natuurlijk voor het eerst in het publieke oog kwam als minister van Verkeer en Waterstaat in de jaren 80.
Nelly Smit heette ze.
Nelly Smit Kroes, ja, was ze nog getrouwd met meneer Smit. Toen was er bijvoorbeeld altijd heel veel te doen over haar uiterlijk. Omdat ze er altijd heel goed en verzorgd uitzag. Omdat ze wel eens een rok met een split droeg. En dat was dan heel. Daar werd altijd een hele grote poeha van gemaakt. Bij vrouwen wordt er altijd meer op het uiterlijk gelet dan bij mannen. Dat is een treurige zaak in onze maatschappij. Maar bij Hanja Maiwegge heb ik nooit iemand over haar kledingkeuze gehoord. En zo zijn er altijd bij Nelly Kroes wel van die dingen geweest. Is natuurlijk dat huwelijk met Bram Peper geweest. Waar
de
heel veel.
Van de A was terwijl zij VVD.
Ja, en waar natuurlijk heel veel over te doen was. En ook weer gescheiden. En ook als je haar nu ziet op de televisie, bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door of bij Pauw of weet ik veel wat. Daar zit een vrouw van vlees en bloed. Daar zit een vrouw met een enorm gevoel voor humor. Een enorme uitstraling. En iemand die ook niet bang is om af en toe even de controle te verliezen. Ze heeft ook een bepaalde zelfverzekerdheid daarin. Ik vind het altijd een buitengewoon fascinerende, zelfs op deze hoge leeftijd, nog steeds erg mooie vrouw om te zien. En zij intrigeert mij.
Wat denk je wat haar drijft? Waarom doet ze dit allemaal nog?
Ik denk dat ze ervan houdt. Ik denk dat zij enorm veel plezier heeft in dat werk. Het is, ik vind het ook heel bijzonder zelf hoe zij zich dat onderwerp van die digitale agenda, waar zij ook zelf van toegegeven heeft dat toen zij als Europese commissaris begon daarvoor, dat zij niets van dat onderwerp afwist. Hoe in een enorm korte tijd zij dat zich dat onderwerp helemaal eigen heeft gemaakt, zich daarin vastgebeten heeft en daar een autoriteit op dat gebied is geworden. Niemand kon om haar heen. En dat doet ze dan tegelijkertijd ook nog met charme, met flair en met humor. En dan denk ik, een vereiste voor een diva vinden wij altijd dat het een heel groot talent moet zijn. Dat het iemand moet zijn die op een podium of op een filmscherm verschijnt. En waar iedereen dan meteen van onder de indruk is. En op het politieke toneel heeft Nelly Kroes dat.
Bij deze, Nelly Kroes.
When it comes to real love, my arms are open and my heart knows the score.
Dat was hem weer. Culti Culti nummer 17. Mijn naam is Robert Weijers en hierbij dank ik Madonna, Lonneke van den Honaert en Jasper Wiedeman van Ilia, Tetje en de Flikkers, Snow Apple, Gert Hekma, Greep Parelmoer, Bert Boelaars, Faber Jajo en Vic Crezee, Mark Hesselink, Nelly Kroes en Eternal. Voor meer informatie over Ilia, ga online naar het gloednieuwe ilia.nl, I-H-L-I-A, of breng een bezoekje op de 6e etage van de OBA. Voor meer Culti Culti, het archief met eerdere afleveringen en meer, ga naar culticulti.wordpress.com, Culti Culti gespeld K-U-L-T-I-K-U-L-T-I, of steun dit programma door het te liken op Facebook, facebook.com/culticulti. Tot het volgend jaar. Tot Culti Culti.
Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti.